Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 236 van de invasie. Een dag die voor veel Oekraïners weer begon met dat brommerachtige geluid in de lucht van die Iraanse drones, hè?
Ja, 28 drones, zeggen sommige berichten, andere 30. Maar het lijkt ze ook te lukken om er een aantal daarvan uit de lucht te halen. Omdat ze niet zo heel snel vliegen. Omdat ze laag vliegen. En ook omdat ze het geluid van een grasmaaier maken. Er zijn zelfs beelden op Twitter dat mensen, dat politieagenten met Kalashnikovs uit de lucht halen.
Ja.
Maar goed, het zijn toch 4 doden te betreuren. En ik meen 15 gewonden. En ze zijn ook heel erg gericht dus op de elektriciteitssupply. Hè? Ja. En overigens echt niet alleen in Kiev, maar in alle, echt in 3 regio's. Er zijn allemaal speciale kaartjes bij de New York Times, ook in Lviv en zo, weet je wel. Ja. Bijvoorbeeld in Mykolaiv, er zijn al apart berichten over dat er daar toch ook behoorlijk wat uit de lucht zijn gehaald. In Odessa ook. Dus je zou kunnen zeggen, jongens, het is allemaal geweldig, die kamikaze drones van de Iraniërs, die dat overigens fel ontkennen dat ze dat geleverd hebben. Hè?
Maar de EU is daar,
ja, zeker. En de EU is daar dus heel kwaad over. Trouwens, een saillant detail hier is dat een onderdeel van de deal met Iran is ook dat ze dit soort dingen niet doen. Hè? Dus ook dat hele Iran-dossier wordt hier natuurlijk door beïnvloed. Maar goed.
Nou ja, wat ik dus wel merkwaardig vind, is dat dus die aanvallen gewoon doorgaan. Terwijl onze grote vriend Poetin heeft geroepen dat er geen noodzaak meer is voor grootschalige aanvallen.
Ja.
Want 22 van de 29 doelen die zouden zijn vernietigd. Nou ja, welke doelen dat dan zijn, dat werd er niet bij gezegd. Maar vooral gaat het inderdaad om de elektriciteitsvoorziening. Maar het vreemde is dat die dus gewoon wel doorgaat. Misschien zijn dit geen grootschalige aanvallen, maar kleinschalige aanvallen. Dat kan nog steeds. Ja. Dat hangt er natuurlijk maar even vanaf hoe je dat grootschalig definieert.
Maar zo'n belangrijk punt wat Robby maakt, dat op 10 oktober zei Poetin dus letterlijk, nou, we hebben 22 van de 90 doelen gehaald, dat helemaal niet klopte. And there's no need for massive strikes.
Ja.
En nu doet hij het dus wel. Dat betekent dus dat heel veel mensen nu zien, ja, die man die zegt maar wat.
Ja. Dat hadden we ook al eerder kunnen constateren.
Ja. Nou, in ieder geval houdt hij zich niet aan zijn beloftes. Althans, hier niet. Hopelijk dat hij dat met kernwapens houdt hij zich misschien wel of ook niet aan zijn beloftes. Dat zou heel erg mooi zijn.
Er was toen ook speculatie van ja, misschien moet hij wel stoppen, althans voorlopig met die grootschalige luchtaanvallen, vanwege gebrek aan raketten of ander materiaal. Maar hij heeft kennelijk nog genoeg drones.
Heb ik er cijfers van gevonden. Hij heeft 2300 drones gekocht in Iran, staat in de New York Times. Maar hij heeft er heel veel al van verbruikt. En ik weet niet hoeveel. En bij de Iskanders. Iskanders zijn er dus. Hij heeft er nog 124 over. En hij had er totaal 900. Dat is toch wel heel beroerd hoor.
Ja.
124 heeft hij nog over. Ja, het aardige is echt die precisiegeleide wapens. Daar ben ik ook een cijfer van tegengekomen. Daar heeft hij er nog ruim 600 over van de 1800. En dat zijn dus zeg maar de meest geavanceerde raketten die hij heeft. Dus hij gaat er wel aardig doorheen. Maar het is ook weer niet zo dramatisch dat hij er onmiddellijk mee op moet houden. Hè? Dat is dus gewoon niet zo.
Ja, en wat we ook moeten bedenken. Kijk, wat wij natuurlijk niet goed lezen in die kranten is. Want Oekraïne heeft natuurlijk alle belang om daar niet over te praten. Maar die aanval op die kritische infrastructuur, met name op de verwarming en zo. Hè, electricity grids, is natuurlijk verschrikkelijk. Voor de winter die eraan komt. Hè? En Oekraïne zegt steeds, nou, we kunnen het heel snel repareren allemaal. Maar ja, ik ben toch een beetje bang dat dat soms toch lastiger blijkt te zijn.
Dat is natuurlijk ook gewoon lastig. Een derde van het land zat in ieder geval al zonder stroom. En dat repareer je niet heel snel. Dat is natuurlijk wel mogelijk. Want dat hele elektriciteitssysteem, als ik het goed begrijp, in Oekraïne is opgedeeld in kleine partjes. En dus onderdelen kunnen rustig blijven doorfunctioneren. Maar ja, goed, dan kan er natuurlijk wel weer een andere kamikaze drone op af worden gestuurd. Of een kruisraket of een raket die uit een onderzeeboot wordt gelanceerd. Dus ik zou er maar geen rekening mee houden dat dat nou heel erg snel afgelopen is. Want als je dus inderdaad dat moreel wilt kraken van de Oekraïnse bevolking, is dit wel een manier om het te doen. Overigens heeft het volgens mij geen effect op, maar dat te zijn.
Maar met de winteropkomst kan dat natuurlijk wel voor grote problemen zorgen.
Ja, ja, zeker. Absoluut.
Maar het belangrijke punt is dat dit soort terreurbombardementen, in de geschiedenis leert ons een beetje dat dan alleen maar dus het moreel van de Oekraïners sterker wordt. Hè? We zitten hier samen in en we gaan gewoon door. Alleen het wordt wel verschrikkelijk als het straks gaat vriezen.
Ja, wat overigens nog even een zijsprongje, want wat wel interessant hierbij is, is dat ook Belgorod getroffen is door Oekraïnse projectielen. Hè, dat ligt dus over de grens, dat ligt in Rusland. Interessant genoeg, de dag daarvoor zag je dat een Russische militair daar zijn collega's aan het doodschieten was, hè, op een militaire basis in Belgorod.
Ja.
Dus dat is ook een geweldige aanwijzing dat het niet al te goed is gesteld met het moreel van die militairen. 11 doden, 15 gewonden heeft hij aangegeven.
Vreselijke puinhoop. Ja. En vandaag wordt dus aangekondigd door de burgemeester van Moskou dat die zogenaamde partiële mobilisatie nu is afgelopen. 17 oktober om 14:00.
Ja.
Wat kunnen we daarvan leren, Rob?
Nou ja, kijk, die partiële mobilisatie, daar heeft 220.000 man opgeroepen. Daarvan wordt nu gezegd, 35.000 daarvan die zijn al ingedeeld in eenheden en 16.000 die zijn al ingezet voor gevechten. Dus die mensen die zijn dus vanaf 21 september opgeroepen. Ja, dat betekent dus dat mensen totaal onvoorbereid de strijd in worden gezet. Die gaan totaal onvoorbereid de strijd in. Mm-hmm. En de consequenties, die zijn natuurlijk vrij groot, want de verliezen zijn dramatisch. Ze zijn, nogmaals, niet goed opgeleid. 5 tot 10 dagen, hooguit. Ze hebben onvoldoende bewapening. Dus aan alle kanten zit dit mis. Wat we nu ook zien, is dat er op dit ogenblik wordt gesproken over een nieuwe najaarslichting van 120.000 recruten die worden opgeroepen. En dat is niet onbelangrijk dat die lui worden opgeroepen, want dat zijn zeg maar de echte gevechtseenheden die die de bezette gebieden echt moeten gaan beschermen. En die worden naar het schijnt beter opgeleid. Dus die 220.000 mannen die nu worden opgeroepen, die zijn echt niet te benijden. Want dat is gewoon echt letterlijk kanonnenvlees. He, die worden erin gebracht om ervoor te zorgen dat Rusland zoveel mogelijk houdt wat ze veroverd hebben. En daar zit dus echt wel een geweldig probleem. En hier zie je dus ook gewoon aan hoe slecht het gaat. Dus eerst die nieuwe lichting van die in het najaar wordt opgeroepen, die moet dan eerst worden getraind. En dan zou je die volgend jaar ingezet kunnen zien. En ja, dan moet je dus een nieuw offensief kunnen uitvoeren.
Ja. Er zijn 9000 Russische soldaten in Wit-Rusland aangekomen, zegt de New York Times. Er komen nog 170 tanks bij en 200 luchtdoelraketten. De grote vraag is, volgens mij zijn de Russen niet zo stom dat ze nog een keer Kiev gaan aanvallen. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Nee. Dus de enige reden wat die mee kunnen doen is dat ze daarmee Oekraïense wapens en posities willen belasten. Dat ze dus daar ook nog wel. Maar goed, het schijnt daar wel een goede beveiliging te zijn. Het is een wanhoopsdaad eigenlijk.
Nou ja, het lijkt erop, hè, maar dat is gewoon echt even nu met de kennis die we hebben, de zeer beperkte kennis die we hebben. Het lijkt erop alsof hier een dreiging wordt opgebouwd om ervoor te zorgen, precies wat je zegt, dat troepen die in het offensief zijn in andere delen van Oekraïne, worden teruggehaald. En daar worden neergezet om ervoor te zorgen dat de Russische en Belarusische strijdkrachten geen interventie kunnen uitvoeren. Het is het openen van een feitelijk nieuw front. En dat is precies wat de Oekraïners ook hebben gedaan met die truc die ze hebben uitgehaald in het oosten. Waarvan ze hebben gezegd, nee, we gaan ons nu helemaal concentreren op het zuiden. En toen zijn Russische troepen Die zijn geredeployed, zoals dat in het jargon heet. Dus die zijn opnieuw ingezet alleen in het zuiden. Waardoor eigenlijk de Oekraïners in het oosten konden doorlopen, als je het nog kan volgen. Maar dit is nou precies, denk ik, wat hier nu ook achter zit. Ja. Bij die hele discussie over, over wat er nu gebeurt in Belarus.
Ja, ondertussen lijkt Oekraïne zich nu wat meer te richten inderdaad op het zuiden. Hè?
Ja.
Ze willen daar ook echt niks over zeggen wat er gebeurt in Gerson. Operationele stilte.
De Russen die zeggen, dat hebben ze al maanden. Ja.
Ja. De Russen zeggen vandaag dat ze Oekraïnse aanvallen hebben afgeslagen. Ja. Maar we hebben eigenlijk geen beeld van wat daar gebeurt.
Nou ja, ja, we hebben een zeker beeld. Grote doorbraken zijn er niet. Anders hadden we die namelijk wel gehoord. Dus het zit echt vast hoor. En dat, dat zit echt vast. Dus na die geweldige slag die Oekraïne heeft geslagen in het, rond Kharkiv in het oosten. Waar ze hele stukken terug hebben veroverd. Omdat er bijna geen Russische militair meer was. Zijn er eigenlijk niet heel veel vorderingen meer gemaakt.
Hebben we iets van zicht over de eventuele onrust in Moskou? In de leiding daar, waar eerder wel berichten over waren. Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk zicht op te krijgen.
Ja, er stond een stuk in de Washington Post een week geleden. En die hadden gesproken met één man van de Inner Circle. Maar de naam werd natuurlijk niet genoemd. En die had ook persoonlijk aan Poetin verteld dat hij het niet meer zag zitten. Ja? Nou, en nou staat er een stuk van Lawrence Friedman in de Kiev Post. Ja. Lawrence Friedman is een geweldige historicus. Hè?
Uit Engeland.
Uit Engeland. En hij geeft dan zo'n overzicht, dat zal ik heel kort vertellen. Nou, welke mannen zitten er nou om Poetin heen die wat zou kunnen doen? Hè? En de conclusie van Lawrence Friedman is dat, ja, die zijn het allemaal met elkaar oneens, dus het gaat niks worden. Maar het is bijvoorbeeld Medvedev natuurlijk, maar allemaal genocidale retoriek. En hij wordt ook niet meer serieus genomen. Die kun je dus afstrepen. Hè? Dan heb je Volodin, het hoofd van de Duma, de voorzitter daarvan. Ja. Maar ja, dan heb je Mishustin, de huidige prime minister. Dat was vroeger de positie van Poetin natuurlijk, is een technocraat. Dan heb je Kirienko, dus de voorganger van Mishustin, maar die heeft nu de ellendige en betrekkelijk armoedige taak om het bezette Oekraïne te beschouwen. Dus die man zit alleen maar in de shit. Hè? Dan heb je Zolotov, de hoofd van de Nationale Garde, machtige positie. Dan heb je Korenkov, de minister van noodtoestanden, geweldige term. En dan heb je de twee outsiders, Kadyrov van de Tsjetsjenen, we kennen hem vaak over gesproken, en Prigozhin van de Wagner-groep. Nou, deze jongens die hebben dus private armies. En die noemen dus de bestaande generaals pieces of garbage, stukken vuil. Hè?
Ja.
En verder hebben we dan nog Surovikin, de overall commander, die in Syrië de slager was. Hè? En die overigens ook een actief lid was van de coup met Gorbachev. En Prigozhin die steunt Surovikin. Dus die moeten we een beetje in de gaten houden. Nou, Lawrence Friedman zegt van een succesvolle coup vereist eenheid tussen de plotters, dat is er niet. Voldoende wapens. En in ieder geval een beetje de schijn van publieke steun. En daarnaast ook een plausibel programma hoe de shit waar Rusland in zit opgelost zou kunnen worden. Nou, en dat laatste is er natuurlijk niet, jongens. De mobilisatie werkt niet. De kamikaze drones zijn niet effectief. Wat heeft Poetin nog voor middelen? Hij heeft nu even dus de nationalisten hebben gevraagd, ik wil meer aanvallen zien, heeft hij nu gedaan. Dat werkt dus ook niet. Dus wat voor plausibel programma kan je dan maken? Het enige wat je kan bedenken is van, nou weet je wat, we gaan we trekken ons terug of zo. Maar daar zijn die nationalisten, kunnen dat natuurlijk niet zeggen. Dus de zaak zit weer gewoon helemaal hartstikke vast.
Echt ouderwets Kremlin-watchen dit, hè?
Ja, staat waar. De hele tijd de Koude Oorlog, hè?
Ja.
Die discipline die is in 1990 zo ongeveer ontmanteld. Ja. Dat gaan we nou weer doen.
Ja. En overigens van het Kremlin-watchje naar, wat is het, de Verboden Stad? Waar het partijcongres van de Communistische Partij
bijeen is. Voor de Verboden Stad. Hè. Ja, maar wel heel dichtbij. Ja, het 20e partijcongres, buitengewoon belangrijk. Ik heb echt uitgekeken naar de speech van Xi. En mijn grote vraag was natuurlijk, voldoet hij aan de hooggespannen verwachtingen die eigenlijk in 2017 zijn ontstaan, toen hij echt een historische speech heeft gehouden, waarin hij eigenlijk de marsroute naar de toekomst heeft uitgezet. Hè, zo rond 2049, 100 jaar bestaan van de Volksrepubliek, moet China nummer 1 zijn in de wereld. En over een aantal jaren pakweg rond 2030, 2035 moet China een leidende technologische macht zijn. En gaat hij nou verder uitleggen hoe dan China daar gaat komen? Nou, het antwoord is eigenlijk nee. En dat vond ik wel heel erg opmerkelijk. Het is niet echt een vervolg op die roemruchte speech, die toch wel historische proporties was. Dit hele partijcongres staat veel meer in het teken van persoonsverheerlijking. De mogelijkheid dat hij nog een termijn krijgt als president. Mogelijk wordt hij ook nog een keer benoemd tot partijvoorzitter. Nou ja, wij denken dat heeft de PvdA ook op D66. Dus dat is allemaal niet zo belangrijk. Maar die Mao, die had die titel ook. En die zou hij nu kunnen terugkrijgen. Als een soort uitdrukking van de absolute macht die hij feitelijk nu aan het vergaren is. Maar goed, als je dus gewoon kijkt, hè, dan zou je denken van wat gaat hij dan met het zero-covid-beleid doen, wat hem toch echt gewoon geschaad heeft economisch. Ja, dat blijft hij gewoon voortzetten. Hij heeft gezegd dat de economische groei echt een groot probleem aan het worden is. 5,5% was de prognose. Nou, hoeveel het wordt, dat weten we niet. Maar het valt echt heel sterk terug. Misschien wel naar bijna geen groei. Over Taiwan, ja, ook daar niet veel bijzonders gezegd. Gezegd, we willen dat eiland nog steeds met vreedzame middelen helemaal incorporeren. Maar als het moet, dan gebruiken we geweld. Nou, was ook allemaal bekend. Ja, dus eigenlijk vond ik het een beetje teleurstellend. Ik had gedacht van, wanneer komt hij nou eens een keer met een echte visie op wat hij nu eigenlijk gaat doen in deze tijd, die ook voor hem buitengewoon uitdagend is. Ik vond dat er niet echt in zit.
Ik ook. En wat Taiwan betreft zegt hij gewoon dat hoort bij China. Hè? Dat gaan we ook doen. En als je nou kijkt vanuit het blikveld van een gewone Chinees. Hè? Nou, dan heb je dus dat zero covid policy. Dus je vader zit in een kamp ergens, terwijl die elke dag negatief wordt geïndiceerd, moet hij blijven zitten. Daar worden mensen boos van. Maar het tweede is die property crisis. Hè. Je moet je dus voorstellen, er staat een verhaal in de New York Times. Je bent een vrouw en een man en je houdt van elkaar. Je bent getrouwd en je wil een appartement kopen. Je hebt een down payment gedaan van $30,000. En vervolgens wordt dat appartement helemaal niet gebouwd, omdat die projectontwikkelaar is failliet gegaan. Ja. En het was de bedoeling dat dat dan overgenomen zou worden door lokale Chinese overheden. Maar die zitten ook, die hebben ook allemaal problemen. Dat lijkt me dus echt, mensen worden ontzettend kwaad als ze geen huis kunnen kopen. Hè?
Ja, dat is ook echt een groot probleem. Ja. Nou ja, een ander groot probleem is de aanval op big tech. Hè? Dus de grote technologiebedrijven. Dat zijn altijd de kippen met de gouden eieren geweest. Waar eigenlijk Xi de enorme welvaart aan te danken heeft die China de afgelopen jaren heeft kunnen ontwikkelen. Ja, daar zet hij dus nu ook die zet hij nu ook onder curatelen. Dus wat we nu zien is dat de repressie aan het toenemen is, ook op die sectoren die feitelijk borg moeten staan voor de economische groei. En tegelijkertijd zien we dat op dit moment, as we speak, de Amerikanen, Biden, eigenlijk bezig zijn met de voorbereiding van een economische oorlogvoering tegen China die ongekend is.
Ja.
Hartelijk gefeliciteerd, meneer Xi, met je mooie titel van partijvoorzitter. Probeer dit maar eens op te lossen.
Gaat China een beetje Rusland achterna als ze niet oppassen? Met de meer staatsgeleide economie en alles onder de controle van één leider?
Absoluut. Kijk, deze meneer, meneer Xi, die kan eigenlijk niet anders doen iedere keer. Dat wanneer hij een probleem heeft, dan voert hij gewoon de repressie op. En dat is niet verstandig, want repressie, dat leidt uiteindelijk ook tot economische stagnatie. En het land ging juist bloeien en groeien, doordat de ramen naar het westen werden opengezet. En nu gooi je die weer dicht. Dus de investeringen die zie je nu al teruglopen. Dit is een recept voor een ramp. Dus hoe hij hier uit wil komen, weet ik niet.
En het raakt ook de Europese Unie. Want Duitsland had altijd een hoge export naar China. Hè? Heel succesvol gepenetreerd. Duitse export naar China loopt hartstikke terug.
Zeker.
Ze hebben supply problems door COVID. Dat weten we allemaal wel. En dat betekent dus dat Duitsland heeft nu twee problemen. Energie nog erger dan de andere en China. En dat maakt dus ook zet de Duitse positie in de EU ook weer in een ander daglicht. Mm-hmm. Ik vind dat mateloos boeiend wat er allemaal aan de hand is.
Volgens mij gaan we hier eind van de week nog eens even wat verder over praten.
Ik denk dat het verstandig is om hier even heel veel aandacht aan te gaan besteden. Want dit is echt een cruciale ontwikkeling hoor.
Zeker. Voor nu bedankt weer.
Zeker.
Tot morgen, jongens.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.